gingen naar binnen, trokken de deur heel zachtjes achter zich dicht en stonden in het aardedonker. Aravis kon aan Lazzaraline's ademhaling wel horen dat ze doodsbang was. Tash, beware ons, fluisterde Lazzaraline. Wat moeten we doen als hij hier binnenkomt? Kunnen we ons ergens verstoppen? Onder hun voeten voelden ze een zacht tapijt. Op de tas liepen ze verder de kamer in en struikelden tegen een divan aan. Oh, laten we hier achter gaan liggen, jammerde Lazzaraline zacht. Oh, waren we hier maar nooit gekomen! Er was tussen de rustbank en de met gordijnen gedrapeerde muur net genoeg plaats en de twee meisjes kropen weg. Het lukte Lazzaraline het beste plekje te krijgen, die lag helemaal verstopt. Van Arabe stak de bovenste helft van haar gezicht naar de divan uit, zodat iemand die met een kaars de kamer binnenkwam en toevallig precies naar het goede punt keek haar zou zien. Maar ze droeg een sluier, dus wat ze zouden zien, zou op het eerste gezicht natuurlijk niet op een voorhoofd en een paar ogen lijken. Aravis duwde wanhopig tegen Lazzaraline om haar nog een klein eindje te laten opschuiven. Maar Lazzaraline, die in haar paniek alleen nog maar aan zichzelf dacht, duwde terug en kneep in haar voeten. Ze hielden daarmee op en bleven stil liggen, nog een klein beetje nahijgend. Ze vonden hun eigen adem ontzettend veel lawaai maken, maar verder was er niets te horen. Hé, is het veilig? Zei Aravis tenslotte op haar allerzachtste fluistertoon. Ik geloof het wel, begon Lazzaraline. Maar mijn zenuwen, mijn armen... En toen klonk het verschrikkelijkste geluid dat ze op dat moment had kunnen horen. De deur ging open. Daarna scheen er licht naar binnen. En omdat Aravis haar hoofd niet verder achter de divan kon krijgen, kon ze alles zien. Eerst kwamen de twee slaven, doofstom zoals Aravis al vermoedde. Daarom werden die gebruikt bij de allergeheimste bijeenkomsten. Ze liepen achteruit en droegen kaarsen. Ze namen hun plaatsen in, ieder aan een kant van de divan. Dat was mooi, want nu er een slaaf voor haar stond en ze tussen zijn voeten doorkeek, was Aravis natuurlijk veel moeilijker te zien. Daarna kwam er een oude man binnen, een hele dikke, met een eigenaardige spitse muts op, waaraan ze direct zag dat hij de Tisrok was. Het allerkleinste van de vele sieraden waarmee hij beladen was, was al meer waard dan de kleren en de wapens van alle Narniase edelen bij elkaar. Maar hij was zo dik en hij was zo'n weerbaar van franjes, plooien, linten, knopen, kwastjes en amuletten, dat Aravis vond dat de Narniase mode, voor mannen in ieder geval, veel leuker stond. Ze konden niets aan doen. Achter hem aan kwam een lange jonge man die op zijn hoofd een tulband met juwelen en een pluim droeg en aan zijn zij een gebogen zwaard in een ivoren schede. Hij zag er erg opgewonden uit en zijn ogen en tanden blikkerden kwaadaardig in het kaarslicht. Helemaal achteraan kwam een kleine, rimpelige oude man met een bochel, die ze huiverend herkende als de grote grootvizier en haar eigen aanstaande echtgenote Tarkaan Ahoshta zelf. Zodra ze alle drie in het vertrek waren en de deur dicht was, ging de Tisrok met een zucht van tevredenheid op de divan zitten. De jonge man ging op zijn plaats staan voor de Tisrok en de grootvizier ging op zijn ellebogen en zijn knieën op de grond liggen, met zijn gezicht plat op het vloerkleed. In het paleis van de Tisrok. O, vader en o, vreugde van mijn ogen, begon de jonge man. Hij raffelde de woorden snel en op verongelijkte toon af en het klonk helemaal niet alsof de Tisrok de vreugde van zijn ogen was. Eeuwig mogen u leven, maar u hebt mijn leven verwoest. Als u mij bij zonsopgang ons snelste galeischip had gegeven, meteen toen ik zag dat het schip van die vervloekte barbaren van zijn plaats verdwenen was, had ik ze misschien nog kunnen inhalen. Maar u hebt mij overgehaald eerst een boodschapper te sturen om te kijken of ze niet alleen maar om de landpunt heen waren gevaren om een betere lichtplaats te zoeken. En nu hebben we een hele dag verknoeid en zijn weg. Ze zijn verdwenen, buiten mijn bereik. Die valse deernen, die... En hierna noemde hij koningin Suzanne nog van alles wat er op papier niet erg netjes uit zou zien. Want die jonge man, dat was natuurlijk prins Rabadash en die valse deerne Suzanne van Narnia. Beheers je, mijn zoon, zei de Tisrok, want de wond die door het vertrek van gasten in het hart wordt geslagen, is bij een verstandig gastheer snel genezen. Maar ik wil haar, huilde de prins. Ik moet haar hebben. Als ik haar niet krijg, ga ik dood. Die valse, trotse, gemene dochter van een hond. Ik kan niet slapen en mijn eten smaakt me niet. En door haar schoonheid lijkt alles donker voor mijn ogen. Ik moet die barbaarse koningin hebben. Hoe terecht, zegt de begaafde dichter, merkte de vizier op, terwijl hij zijn wat stoffige gezicht ophief van het tapijt, dat men beter met diepe teugen kan putten uit de bron van het verstand, als men het vuur van een jeugdige liefde wil blussen. Dit leek de prins vreselijk te ergeren. Hond, schreeuwde hij, en hij richtte een aantal goed gemikte trappen op het achterwerk van de vizier. Waag het niet met teksten uit de dichters die bij mij aan te komen. De hele dag ben ik al met spreuken en dichtregels om de oren geslagen en ik kan ze niet meer horen. Arabisch had helemaal geen medelijden met de vizier, vrees ik. De Tisrok was blijkbaar in gedachten verzonken, maar toen hij na een lange stilte merkte wat er gaande was, zei hij kalm: mijn zoon, laat vooral het schoppen van de eerbiedwaardige en verstandige vizier achterwege. Want zoals een kostbare edelsteen zijn waarde houdt, ook al is hij in een mestveld begraven, zo ook moet men ouderdom en wijsheid eerbiedigen, zelfs in onze nietswaardige onderdanen. Laat dat daarom achterwege en deel ons je wensen en je voorstellen mee. Ik wens en stel voor, o vader, zei Rabadash, dat u onmiddellijk uw onoverwinnelijke legers tevoorschijn roept, het driewerf vervloekte rijk van Narnia binnenvalt, het te vuur en te zwaard verwoest en het inlijft bij uw onbegrensd keizerrijk. Hun hoge koning moet met al zijn verwanten gedood worden, behalve koningin Suzanne, want die moet het tot vrouw hebben, al zal ze eerst nog een gevoelig lesje krijgen. Begrijp goed, mijn zoon, zei de Tisrok, dat niets wat jij kunt zeggen mij zal overhalen openlijk een oorlog tegen Narnia te beginnen. Als u mijn vader niet was, o eeuwig levende Tisrok, zei de prins knarsetandend, zou ik zeggen dat het de woorden van een lafaard waren. En als jij mijn zoon niet was, o zeer heet gebakerde Rabadash, antwoordde zijn vader, zou je leven kort zijn en je sterven langzaam, nadat je dat gezegd had. De koele, rustige stem waarmee hij deze woorden zei, gaf een Arabisch de koude rillingen. Waarom, o mijn vader, zei de prins ditmaal op een veel eerbiedige toon, waarom zouden we Narnia niet dadelijk straffen, net zoals we een nutteloze slaaf zouden ophangen, of een oud versleten paard naar het slachthuis zouden sturen om er hondenvoer van te maken. Het is nog niet een kwart zo groot als een van uw kleinste provincies. Met 1000 speren zou u het binnen 5 weken kunnen veroveren. Het is een spatje modder op de zoom van uw keizerrijk. Zonder enige twijfel, zei de Tisrok, die kleine barbaarse landjes die zichzelf vrij noemen, dat wil zoveel zeggen als nutteloos, slecht georganiseerd en niet winstgevend, zijn een doorn in het oog van de goden en alle scherpzinnige lieden. Waarom laten we dan zo'n gebied als Narnia al zo lang bestaan zonder het te onderwerpen? Weet, o verstandige prins, zei de grootvizier, dat tot aan het jaar waarop uw verheven vader zijn heilzame en oneindige regering begon, het rijk van Narnia bedekt was met sneeuw en ijs en bovendien bestuurd werd door een zeer machtige tovenares. Dat weet ik allemaal heel goed, o welbespraakte vizier, antwoordde de prins. Maar ik weet ook dat die tovenares dood is en die sneeuw en dat ijs zijn verdwenen, zodat Narnia nu een gezond, vruchtbaar en heerlijk land is.